Ik heb eens geteld in onze zangbundel. Nou ja, ik heb het niet zelf gedaan, de computer heeft me erbij geholpen. Hoe vaak in onze liedjes het woord hoop voorkomt. Dat is, er zijn 33 liederen waar hoop in genoemd wordt of waarin gehoopt wordt. Ik weet niet of we er vandaag een van hebben gehad, vast wel. De kans is vrij groot natuurlijk. Dat is best wel veel. Dus hoop is kennelijk toch wel iets belangrijks in ons leven. We zingen bijvoorbeeld Jezus, hoop van de volken. Jezus troost er in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Of we zingen voor een volk dat rondgaat in diepe duisternis, dat in donkerheid en in nood gezeten is. Is een stralend licht verschenen, want u brengt nieuwe hoop. U, Heer Jezus, maakt onze vreugde groot. Nou, mooi, hè? Maar goed, als wij met elkaar zingen van hoop, wat bedoel je dan eigenlijk? Nou, dat is nummer 3960. Het is lekker hoog. Geloof ik. Kijk. Ja. Dit zegt Wikipedia, dat is tegenwoordig natuurlijk onze waarheid. Wikipedia die zegt hierover, hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Dus je wil iets graag, dat is gewenst, maar het is nog onzeker. Het is de vraag of het gaat gebeuren. En daar heb je toch verwachting op, dat het wel gaat gebeuren, en dat is hoop. Maar het is nog wel onzeker, even voor de duidelijkheid. Maar het is wel iets leuks. Het is iets moois, waar je je hoop op richt. Dus je wil graag dat er iets bepaalds gebeurt. Het is goed wat je wil, maar het is niet zeker. Het is nog maar de vraag. Dan heb je het over hoop. En mensen kunnen hopen. En dat is eigenlijk wel iets moois, hè? Dat je kan hopen. Je kan hopen op een betere toekomst. Je kan hopen op... sommige mensen hopen op een kampioenschap van Ajax. Dat gaat niet lukken, denk ik. Dat is heel onzeker. Dat het niet, dat het ooit nog een keer gaat gebeuren. Het is wel belangrijk dat een mens kan hopen. We hebben er een spreekwoord over, dat is hoop doet leven. Nou, dat is dus echt iets wat bij een mens hoort. Dan heb je nog twee soorten. Ja, één naar beneden. Je kan passief hopen of je kan actief hopen. Als je passief bent, dan ga je zitten wachten tot datgene waar je op hoopt dat het gebeurt. Nou, bij Ajax is dat zo, want daar kunnen we toch niks aan doen. Geloof ik, dat is dus passief hopen. Maar je kan ook actief hopen en dan ga je zelf aan de slag om datgene wat je graag wil, om dat ook werkelijkheid te laten worden. Ik zal een voorbeeld geven. Als je een examen hebt, dan kun je hopen op een 8... Nou ja, dat is nog vrij beperkt. Laten we zeggen, je hoopt op een 9. En vervolgens wacht je af of het ook gaat lukken. Dus je gaat naar school toe en daar doe je dat examen. En dan hoop je op een 9. Maar je kan natuurlijk er ook wat aan doen om die 9 te halen. Dat is bij het ene geval is het passief. Dat is niet handig. Dan is de kans vrij klein. Maar als je actief bent en er dus voor gaat leren en proefexamens gaat maken, dan ben je er druk mee bezig om die 9 te bereiken. Dan is de kans iets groter, geloof ik. Dat is in ieder geval, als je de goede boeken hebt gedaan en zo, dan is de kans groter. In de Wikipedia staat ook een mooi voorbeeld. Je kan in de gevangenis zitten en dan kan je afwachten totdat je vrijgelaten wordt. Dat is passief, want ja, je kan er verder weinig aan doen. De deur zit op slot. Maar je kan natuurlijk ook zorgen dat iemand in een taart een veil bij je bezorgt. En dan kan je een tralies gaan veilen. En dan ben je misschien eerder vrij. De vraag is hoeveel je daaraan hebt. Maar goed, dan ben je er actief mee bezig. Het is toch een belangrijk verschil, hè? Passieve hoop of actieve hoop. Want in het ene geval dan wacht je af en in het andere geval moet je wat gaan doen. Dus het is een belangrijk verschil. Maar waar hebben we eigenlijk hoop voor? We zingen over hoop en dat zingen we misschien heel makkelijk. Maar wat hopen we dan eigenlijk? Is onze hoop gericht op de wereld? Nou, die kan best wat hoop gebruiken. Of is die gericht op Nederland? Of is die misschien gericht op Leidschendam? Of Vianen, natuurlijk. Of Scheveningen. En ik Voorschoten. Voorburg, ja. Is je hoop gericht op de gemeente? Op ons, zoals we hier zijn? Of is je hoop gericht op je gezin? Of misschien echt op jezelf? Ja, waar heb je nou het meeste invloed op? Op datgene wat het dichtstbij is. Je hebt op jezelf het meeste invloed natuurlijk. Dus als je actief wil hopen, dan werkt dat bij jezelf het beste. Want daar kan je meestal wat aan doen. Ook niet altijd natuurlijk. Op je gezin heb je ook veel invloed. De gemeente. Wij geven iedereen heel veel invloed in de gemeente. Dus op de gemeente heb je ook veel invloed. Leidschendam of Scheveningen, dat wordt dan wat lastiger. Maar wat voor hoop heb je eigenlijk? Wie heeft er hier hoop? Oké, nou waar hoop je op? Wie wil er iets zeggen over waar die op hoopt? Dat is een hoop voor je gezin, dus. De enige hoop is dat de kinderen Jezus leren kennen. Dat is een goede hoop. En daar kan je ook nog misschien wel een klein beetje aan doen. Ja, hè? Nog iemand die een hoop... Op wereldwijde vrede. Dat is iets lastiger om daar wat aan te doen. Ja. Dat is ook dat is dus een hoop voor de wereld. Nou, dat is mooi breed.
De eeuwige zaligheid voor mij en mijn kinderen. En mijn kleinkinderen.
Oh, daar hoor ik ook bij. Aangetrouwd doet ook mee. Aangetrouwd doet ook mee. Oké, nou Ria. Oh, daar kan je heel weinig aan doen aan dat mooie weer. Daar kan je alleen naartoe gaan. Ja. Maar dit is voor je gezin dus. En dat is dus een hoop op, eigenlijk op de verre toekomst. Hè, wat er in de toekomst gebeurt. Ja. Groei en bloei. Hoop op de terugkomst van Jezus. Dat is nou ook voor de hele wereld van belang. Ja. Eigenlijk heel mooi, hè, als je dit zo hoort. En er zijn natuurlijk veel meer. Hè. Je hoeft niet op één ding te hopen. Je mag best op meer dan één ding hopen. En ik denk dat de meeste mensen dat ook wel doen. Want ik denk dat alles wat er hier gezegd is, dat je eigenlijk zegt van ja, maar dat hoop ik ook. Hè? Nou, de Bijbel spreekt er ook over. In Hebreeën 6. En dat staat op de volgende sheet. In vers 18, daar wordt gezegd dat je de hoop moet grijpen die voor ons ligt. Dus dan gaat het over hoop. En dan staat er in vers 19, haar, dat is dus de hoop, hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Dat is weer echt zo'n leuke, lange Bijbelse zin. En ik wil het eigenlijk vooral over dat begin hebben. Die hoop die hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Dus de hoop is een anker van je ziel. Nou, daar had ik niet zo bij stilgestaan als ik dacht over hoop. En het anker ligt dus verankerd tot binnen het voorhangsel, dus in het heilige der heiligen. Daar komen we zo nog wel even op terug. Een anker. Daar heb ik een plaatje van. Kijk, dit schip dat ligt voor anker. En dat zorgt dan als het goed is voor dat als de eigenaar van het schip terugkomt, dat het schip er nog steeds is. Het is nu eb, nou is het makkelijk. Straks is het vloed, dan was het wat lastiger. Dan moet die toch blijven liggen. Dat is de bedoeling, hè, van zo'n anker. Er zit een touw aan en daarmee wordt je schip vastgehouden. Dit is een klein bootje, klein anker. Ik heb nog een wat groter anker. Kijk. Wat een ding, hè? Je moet niet op je hoofd krijgen. Die staat er gewoon op en die, ik weet niet wat hij aan het doen is. En daar, dat is een anker. Maar als ik kijk naar dat anker, dan is het wel geweldig groot. Maar ten opzichte van het schip is het maar een heel klein dingetje. Nou, dat schip kan het makkelijk meenemen. Zonder dat hij omkiept of zo. Ja, als je dat grote schip ziet, het is gigantisch. Maar nou ook even aan, Aan jou vragen, Jan. Jij hebt er verstand van. Waar gebruik je het anker voor? Om het schip op zijn plek te houden. Precies, dus als het schip, als de motor uitgevallen is en dan wordt je schip, of het nou klein of groot is, wordt het door de stroom meegenomen of door de wind verplaatst, dan is het anker bedoeld om het op zijn plek te houden. Werkt dat ook? Ja, nee, dus het werkt echt. Dus als je dit naar beneden doet op een plek waar het in ieder geval bij de grond kan komen, dan blijft je schip liggen. Ook als het een groot schip is? Ja. Ja, meestal heb je twee ankers. Ja. Dus waarschijnlijk hangt er aan de andere kant ook nog zo'n ding. En dan kan je dus twee ankers laten zakken en die liggen dan op de grond. En dat betekent dus, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, dat anker, dat enorme schip wat waarschijnlijk ergens tot in de gang doorloopt, kan tegenhouden. Dat is zo, hè? Ook als het hard waait. Ja. Dus eigenlijk is zo'n anker iets heel bijzonders. Dat is zo sterk, eigenlijk iets heel bijzonders, dat je met zo'n toch relatief klein en simpel anker zo'n heel schip op zijn plaats kan houden. Ik vind dat echt iets heel bijzonders. Nou wordt de hoop, wordt zo'n veilig en vast anker genoemd. Dus dat beschermt je ziel, want daar zit, het is het anker van je ziel, hè, dat hebben we net gelezen. Het anker van de ziel dat veilig en vast is. Dus het is een veilig en vast anker. En dat houdt je ziel dus op zijn plek. En die plek, die zit dus in de buurt van dat anker. En dat is het Heilige der Heiligen. Dat is toch wel geweldig eigenlijk, hè? Dat is wat de hoop doet. Die houdt jouw ziel bij het Heilige der Heiligen. En daarmee kan die dus daar niet weg. Ook al stormt het. Ja, daar is het anker. Ja, precies. Dat is toch geweldig? Dus jouw anker, het anker van de hoop die je hebt, dat reikt dus binnen het voorhangsel, dus achter het voorhangsel in de tempel. En ik heb nog een plaatje van die tabernakel, zeg maar. Ik weet niet of je het kan lezen, maar rechts is de voorhof. Ik zal het hier wel even... Dit geheel, dat is de voorhof. Dus daar mochten de Joden naar binnen komen. En hier heb je het heilige. Daar mocht alleen de priester dagelijks komen. Die deed daar dagelijks zijn werk. Dat betekent dat hij hier het reukofferaltaar aanstak. En dan eens in dezelfde tijd de tafel met toonbrood die werd vervangen. Hier werd het licht aangedaan in de kandelaar. En dat was een dagelijkse bezigheid. En de priester moest zich heiligen voordat hij daar naar binnen mocht, want dit heet het heilige. En eens per jaar mocht de hoge priester in het heilige der heiligen komen. Het heilige der heiligen, dat is de plek waar God woont. Althans, zo werd het uitgebeeld. He, wij weten dat God ook in je hart kan wonen, dat God bij je kan zijn. Dus... in dit geval hebben we zelf ons eigen heilige der heiligen bij ons. Maar zo was het in die tijd. Het heilige der heiligen, daar mocht alleen de hoge priester komen. En alleen maar nadat hij een heel groot ritueel van reiniging had gedaan. En het was eens per jaar. Als hij zich niet aan het ritueel van de reiniging hield, dan stierf hij. Het was dus wel vrij serieus, die regel. En dat rode streepje wat je daar ziet, tussen het heilige en het heilige der heiligen... dat heet het voorhangsel. Dus als je achter het voorhangsel zit, dan zit je in het heilige der heiligen. Wij hebben zojuist van elkaar iets gehoord over hoop die wij als gemeente met elkaar koesteren. En dat waren allerlei verschillende soorten hoop. Hoop op vrede, hoop op een geweldige toekomst bij de Heer, hoop op mooi weer en een beetje hoop op Ajax, geloof ik ook nog. Die heb je niet hardop gezegd. Maar wat is nou eigenlijk de hoop die hier wordt bedoeld? Want de schrijver van de Hebreeënbrief, mogelijkerwijs Paulus, heeft het over hoop, maar hij heeft niet genoemd wat die hoop nou inhoudt. Maar het is wel hoop die uiteindelijk ervoor zorgt dat onze ziel vast ligt aan dat heilige der heiligen. Dus een hele belangrijke hoop. Nou, om dat te weten moet je eigenlijk teruggaan naar het begin van het hoofdstuk. Die heb ik er ook bij staan. Oh nee, sorry, dit komt eerst nog. Even kijken hoor, hoe ik dit nou door de war heb gehaald. Ja, ik ben een beetje te hard gegaan. Nee, dit is goed. Blijf hier nou maar even staan. We gaan nog even terug over dat heilige. Ik heb ook gekeken wat er in de Engelse vertaling voor deze tekst staat. En daar staat: This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. En dat betekent dus eigenlijk wat anders, want in het Nederlands staat er dat hij tot achter het voorhangsel reikt, dus dan ben je in dat heilige der heiligen, maar hier staat dus, als ik het vertaal, deze hoop hebben we als een anker van de ziel, zowel zeker als standvastig, die de aanwezigheid achter het voorhangsel binnengaat. Dus dat is niet meer een plek, het heilige der heiligen, maar het is een persoon. En de enige persoon die daar mag zijn, is God. Want God woont in het heilige der heiligen. Dus ons anker, jij zei het net al, Aafke, ons anker ligt dus niet vast in het heilige der heiligen, als dat daar de grond ligt, bij wijze van spreken. Nee, het zit verbonden aan God. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Onze hoop is dus gekoppeld aan God zelf. Een presence, een aanwezigheid. God. Ons anker ligt dus vast in God. En dan wordt zo'n tekst, krijgt ineens heel veel meer diepte eigenlijk, hè, als je dat dan leest. Je leest er zo gemakkelijk overheen over een anker wat achter een voorhangsel ligt. Nee, ons anker is vastgekoppeld aan God. Je zou kunnen zeggen, God houdt het anker van jouw hoop vast. Zodat jouw hoop, jouw ziel niet weg kan drijven. Nou, ik vind het iets heel bijzonders. Maar om nou te weten waar die hoop over gaat, dat staat helemaal aan het begin van het hoofdstuk, vers 1. Daar staat: laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen we doen indien goed God het vergunt. Dus wat hij hier eigenlijk zegt is: ik heb het niet meer over de basis van het evangelie. En al die dingen die hier genoemd worden horen eigenlijk bij de basis, het fundament van het evangelie. Nee, ik wil nu me gaan richten op het volkomene. Dat is wat hier gezegd wordt. Dus die hoop hangt vast aan het volkomene. Dat is eigenlijk wel iets heel bijzonders. We gaan niet meer spreken over, ik wil het nu niet meer met jullie hebben over de doop en over de bekering en zo, maar ik wil met jullie praten over volmaaktheid. En dat is een heel ander onderwerp. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Dus als er gesproken wordt over hoop die gekoppeld is aan God, dan is het hoop op volmaaktheid. Hoop op volkomenheid. Ja. Ik verzin dat niet helemaal zelf, want Jezus heeft het zelf ook gezegd in Matteüs 5, vers 48. Volgens mij heb ik die er ook nog bij staan. Kijk. Daar zegt Jezus, die zegt: gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Dat is even een uitspraak. Hier wordt je dus niet alleen gezegd dat je volmaakt zult zijn, maar je wordt zelfs vergeleken met de volmaaktheid van God. Dus Jezus vergelijkt datgene wat hij in petto heeft voor de mens met de volmaaktheid, de volkomenheid van God. En Paulus weet van zichzelf dat hij nog niet volmaakt is, maar hij schrijft wel in Filippenzen 3 vers 12, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ook ik door Christus Jezus gegrepen ben. Dus hij zegt, ik jaag ernaar om volmaakt te worden. Waarom? Omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Ik wil dus datgene wat Jezus heeft gezegd, wil ik als hoop hebben en ik wil daarnaar jagen. Ik wil daar mee bezig zijn, actief mee bezig zijn. Dus de hoop die wij hebben, die gebaseerd is op de kracht en de liefde van God, is erop gericht dat we volmaakt worden. Volgroeide zonen van God, zonen en dochters. Volwaardige, volkomen broers en zussen van Jezus. Ja, dat is nogal een uitspraak. En we hebben het er eigenlijk niet zo vaak meer over. In het verleden hebben we het er misschien vaker over gehad. En dan vraag ik me af, is het nog wel onze hoop? Is dat nog wel wat wij graag willen? Of is onze hoop vervangen door hoop op andere dingen? Mooi weer. Hopen we nu misschien op andere dingen? We hebben het met elkaar. Als wij hier de dienst hebben, dan zijn we lofliederen aan het zingen. En we eren God daarmee. Maar hoe denk je dat God nou het meeste geëerd zal worden? God wordt het meeste niet geëerd door wat wij zingen. En wordt ook zelfs niet door onze gebeden het meeste geëerd. God wordt het meeste geëerd wanneer we zijn plan begrijpen en ten uitvoer brengen. Dan wordt God het meeste geëerd. Jezus had een hele nauwe band met zijn vader. Hij had constant contact met hem. Hij deed alleen maar de dingen die hij zijn vader had zien doen. Hij handelde telkens in opdracht van God. Maar eigenlijk was dat allemaal viel in het niet bij het feit dat hij zijn leven gaf aan het kruis. En dat hij daarmee dat plan wat zijn vader had, ging uitvoeren. In Gethsemane zei hij hoe vreselijk hij er tegenop zag. Hij zei tegen God van, als het enigszins mogelijk is, laat dan die beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is wat hij zei. En God heeft hem duidelijk gemaakt dat zijn plan was dat hij uiteindelijk zijn leven zou geven voor de mensen. Daar heeft hij God het meest mee geëerd. Want hij heeft echt, laat maar zeggen, die beker ja, helemaal leeg gedronken. Hij heeft de Vader het meest geëerd door aan het kruis te gaan en vervolgens op te staan uit de dood. Want daarmee werd het plan van God ja, ten uitvoer gebracht. Daarmee hebben zingen het, ik heb het net voorgelezen, is Jezus de hoop voor de volken geworden, want hij was gehoorzaam. Gods plan is erop gericht dat door dat offer wat Jezus heeft gegeven, vele mensen tot volmaaktheid zullen komen. Zodat zij net als Jezus volkomen kunnen meewerken in dat plan van God om de schepping te herstellen. En dat de boze geen enkel vat op die mensen zal hebben. Dat is het plan van God. En als je daarmee bezig bent, eigenlijk kan je God niet meer eren dan door dat te doen. Dat is veel meer waard dan dat we met elkaar hier liederen zingen. Hoewel dat ook belangrijk is. Ik wil het toch even aan de hand van een voorbeeld toch proberen nog duidelijker te maken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, God kan je vergelijken met een architect. Een architect die een prachtig plan heeft gemaakt voor een bouwwerk. Een heel mooi bouwsel. Ik denk bijvoorbeeld aan die kerk in Barcelona. Dat is een heel bijzonder bouwsel. Ik weet niet of daar allemaal tekeningen van gemaakt zijn. Maar ik moet zeggen, ik vond het hoofdkantoor van de NMB, nou iets heel anders, maar in de Bijlmer vond ik ook heel, heel mooi. En daar heb ik ook de tekeningen van gezien. Het is heel lastig om zoiets te tekenen met scheve muren en zo. Probeer het maar eens. Het valt echt niet mee. Een architect die maakt een plan van hoe iets eruit komt te zien. Hij zorgt ervoor dat het sterk genoeg is. Maar hij zorgt er ook voor dat het mooi is aan de buitenkant. Mooi om te zien. We hebben wel eens wat verschil van mening over wat mooi is. Maar dat is het idee van een architect. En hij tekent dat. Maar een tekening is maar een tekening. En je kan die architect niet meer eren dan dat je met enthousiasme Dus als er bouwlieden zijn, bouwers zijn, die vol enthousiasme gaan bouwen. Niet zeggen van, oh, ik moet weer een paar stenen op elkaar. Mensen moeten zeggen van, oh, als ik dat nou zou mogen doen, dan zou dat toch mooi worden. Nou, je kan een architect niet blijer maken volgens mij dan dat meneer ze zulke een aannemer vinden die er zo mee aan de slag gaat. En met liefde zo'n gebouw in elkaar gaat zetten. En dat is eigenlijk precies hoe God ook eigenlijk naar ons kijkt. Hij heeft een plan. En we kunnen hem niet blijer maken dan wanneer we dat plan gaan uitvoeren. Zo is het in Gods koninkrijk. De Bijbel, we zien het hier wel vaker, die gaat soms wat wonderlijk om met menselijke wijsheden. Wikipedia zegt, hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Dus, als wij hoop hebben op volmaaktheid, dan is het nog behoorlijk onzeker. Nou, daar lijkt het soms ook wel op, maar... Dus dan zou je zeggen, het is heel onzeker dat een mens ooit tot volkomenheid zal komen. Maar God zegt er heel iets anders. Want in Hebreeën 11 vers 1, ik weet niet of ik die er ook bij heb staan. Ik denk het eigenlijk niet. Nee. In Hebreeën 11 vers 1, daar staat, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus geloof maakt dat de dingen die je hoopt, dat is onzeker, ineens zeker worden. Want geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. En dat de onzienlijke dingen, zoals God, de hemel, het heilige der heiligen, de engelen, dat die toch echt bestaan. Dat is wat geloof doet. Geloof is gebaseerd op het vertrouwen wat je hebt in God. Is wat God heeft gezegd in de Bijbel en wat we met elkaar bespreken, is dat waar of is het niet waar? Als je geloof hebt, dan geloof je, dan weet je eigenlijk wel zeker dat het waar is, dat het echt is. En dan wordt hoop, wordt eigenlijk niet meer hoop, maar dat wordt geloof. Dat wordt vertrouwen. Dus als wij zien dat er hier gesproken wordt over de hoop die wij mogen hebben in Christus, dat we volmaakt worden, moet het dus eigenlijk een geloof, een vertrouwen zijn dat dat mogelijk is. En in wezen doe je dan niet anders als God. Want God heeft er alle vertrouwen in dat dat plan van hem ten uitvoer kan komen. Volledig gemaakt kan worden zoals hij het bedacht heeft. En dat niet alleen, hij gelooft zelfs dat dat in jou mogelijk is. Kijk, dan wordt het ineens heel dichtbij, dat geloof. Dat komt dan heel dichtbij. Want God houdt dat anker van die hoop, waar het allemaal op gebaseerd is, houdt hij stevig vast. Hij heeft dat vast. En jij zit aan de andere kant van het anker. Jouw ziel blijft met hem in verbinding, want God houdt dat anker vast. Wat er ook gebeurt. Wat je ook hebt meegemaakt in je leven. Hoe dingen misschien ook lijken te mislukken. God gelooft in jou. En hij ziet in jou een volmaakte zoon of dochter ontstaan. Hij heeft er geloof in dat dat gaat gebeuren. En hij houdt dat anker van jou stevig vast. Ik had aan het begin over passieve of actieve hoop. Of moet ik eigenlijk nu zeggen passief of actief geloof. Je moet niet afwachten tot het allemaal vanzelf gebeurt. Je kan achterover zitten en zeggen van nou, God heeft het beloofd, dus het gaat gebeuren. Nee, hij wil je inzetten in zijn plan. Je mag een plek daarin innemen. En je mag ermee bezig zijn om dat in je leven te ontwikkelen. Ondanks de narigheid in de wereld. Want ja, als je daarna gaat kijken, dan denk je van nou, het wordt nooit meer wat hier in de wereld. Misschien ook ondanks de moeite in je eigen leven. Vasthouden aan dat plan van God, wat hij met jou heeft. Je geloof in hem vasthouden. Hij van zijn kant houdt dat anker stevig vast. Maar je mag je als mens ook ontwikkelen in je geloof. Dingen met God ondernemen. En dan zien hoe dat werkt. En zo je geloof laten groeien. Je mag er ook van vertellen om anderen op te bouwen. En wij hebben hier in de gemeente heel veel mogelijkheden daarvoor. Als je iets wil vertellen, je kan een getuigenis geven hier. Je bent vanmorgen uitgenodigd om hier een getuigenis te geven. We hebben eens in de twee maanden, ieder heeft iets. En als we dat vaker moeten, doen we dat vaker. We hebben de uitnodiging waar je dingen in mag zetten. En als je zegt van, ik zet maar mijn verhaal op de website, dat doen we gewoon. Dus je hebt heel veel mogelijkheden om anderen te vertellen van hoe het functioneert in je leven. En uiteindelijk mogen we met elkaar ook meer proberen te begrijpen hoe Jezus in het leven stond. Hij was volmaakt. Hij heeft ons eigenlijk een voorbeeld gegeven hoe het is. Hoe hij dacht, mogen we mee bezig zijn. Hoe zijn contact met de Vader was, want hij is ons grote voorbeeld. En we mogen dat voorbeeld van hem navolgen. Niet hetzelfde worden als hij. Nee, je mag jezelf zijn en toch zijn voorbeeld navolgen. Het is dus eigenlijk iets heel praktisch. Je kunt ermee aan de gang. Jezus heeft de weg vrijgemaakt. Weg door de voorhof, waar eigenlijk alleen maar de Joden mochten komen. Door het heilige, waar alleen maar de priesters mochten komen. En het heilige der heiligen, waar alleen maar de hoge priester mocht komen. Jezus heeft die weg voor ons vrijgemaakt. Wij hebben de weg rechtstreeks naar God toe. En daar ligt nu ons anker. Hij heeft dat geweldige voorbeeld gegeven. Wij mogen, net zoals hij met God sprak, mogen wij ook met God gaan spreken. En hij heeft in zijn gesprekken met de discipelen heeft hij ons vele aanwijzingen gegeven. En de Heilige Geest, daar had het er net al over, hè, die wil ons helpen om steeds meer te functioneren naar dat voorbeeld van Jezus. En de hoop, het geloof, om uiteindelijk als mens volmaakt te worden, ik heb het niet bedacht. Ik heb het net voorgelezen, het staat in de Bijbel. Jezus heeft het zelf uitgesproken. En dat ligt dus vast in het wezen van God. Het is verankerd in God. Het is zijn plan, zijn bedoeling. En dat is iets wat wij tot uitvoer mogen brengen. En zo mogen we ontwikkelen tot dat koninklijke priesterschap, wat in het plan van God is opgenomen. Dat heeft hij van ons weggelegd. En dat vind ik iets heel bijzonders. Wij worden opgeroepen om daarmee bezig te zijn. Nou, laten we dat dan ook vooral doen. Niet kijken op omstandigheden, niet kijken op van, de gemeente is toch wel een beetje klein. Daar gaat het helemaal niet om. Als ons anker bij God ligt, sterker kan het niet, beter kan het niet. Amen. Ja, Heer, ik wil u danken voor dat plan wat u heeft gemaakt. Dat plan wat u ons ook heeft aangeboden en wat eigenlijk ook zo duidelijk verwoord staat in de Bijbel. En ik wil u vragen, Heer, of u ons wilt helpen om te zien dat inderdaad die hoop die wij hebben, dat die echt heel stevig verankerd ligt bij u. Dat eigenlijk geen hoop meer is, maar dat het zekerheid is. Heer, u gaat dat bewerken. En wij mogen daarin meedoen. Heer, en iedere stap die wij daarin zetten, Heer, u steunt ons daarin. En dat is geweldig om te weten. En zo wil ik jullie ook allemaal daarmee zegenen. Dat je die weg die God met je wil gaan, om steeds meer naar hem toe te komen. Steeds meer dat volmaakte wat Jezus had ook aan te doen. Dat je die zal kunnen zien en dat je zal ervaren dat God je daarbij bij iedere stap eigenlijk ook ondersteunt. In Jezus' naam. Amen.